BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 150 van de invasie. En we bespreken vandaag een uitgebreide vraag van luisteraar Renzo de Graaf. Die zegt, beste Rob, waar ik mij grote zorgen om maak, is het volledige besef aan realiteit in de politiek in zaken de houding ten opzichte van Rusland. Dit tijdsgevricht lijkt op dat van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. We gaan al dansend op de rand van de vulkaan met dagkoersen zonder duidelijk perspectief naar het einde van onze welvaart. Een betrekkelijk gering conflict wordt vanwege principes opgeblazen tot zelfvernietiging van onze economie. Zie jij enig perspectief? Nou,
oh, dan moet ik ook nog een oplossing. Nou, kijk, wat ik heel vaak zeg is, we hebben ook bij Boekenstein en de Wijk voortdurend gewaarschuwd. Kijk uit met wat je doet. Zwem niet een fuik in. Want als je dat doet, dan kom je niet meer uit. En het grappige is, mij wordt nu heel vaak gevraagd, maar dat zal voor Aart-Jan ook wel gelden. Hoe komen we hieruit? Het leuke is van een fuik, dat als je erin zit, je er niet meer uit kan komen. Dus je moet mij niet vragen hoe je hier uiteindelijk weer uit kan komen. Dat klinkt allemaal wat stom, maar het is nu echt handen naar bevind van zaken. Er zitten nu wat weefuiten, denk ik, in het systeem. En men is inderdaad op een redelijk drieste manier gedreven door emoties, niet door analyses, van het ene sanctiepakket naar het andere gegaan. Ja. Waardoor je gewoon zo'n conflict in wordt gezogen. Ik zie dus nu ook al serieuze experts roepen, ja, als we echt wat willen, zullen we ook op een of andere manier grondtroepen moeten sturen. Dan zullen we bijvoorbeeld in het Westen vrijwilligers moeten gaan rolsen die daar willen gaan vechten. Ik bedoel, waar zijn we in godsnaam mee bezig als je dat soort dingen gaat doen? Het doet heel sterk denken, misschien niet eens aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, maar veel meer aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ook een periode van enorme globalisering. Zoals we die eigenlijk pas 100 jaar later weer hebben gehad. Een periode waarin niemand oorlog wilde. Maar uiteindelijk, de Sleepwalkers, een beroemd boek. Ja. Uiteindelijk zo slaapwandelend de oorlog in is gegaan. Dat gevoel bekruipt mij. Wat vind jij, Aart-Jan?
Nou, dus ik vind dat een heel interessant onderwerp. De vragensteller kan ik eigenlijk niet zo goed volgen. Want hij doet allemaal dingen die een beetje tegengesteld zijn. Kijk, als je het hebt over, hij zegt in het begin van die vragen van het volledige besef van realiteit in de politiek. En het lijkt wel op de jaren 20. Ja, luister eens, in de jaren 20 en de 30 was er een ander probleem. Hè? Engeland was banger voor de Sovjet-Unie dan voor Duitsland. En was dus niet bereid om een entente aan te gaan met Frankrijk. Amerika was isolationistisch. Dus er kwam geen coalitie tot stand tegen Duitsland. Nu is het wel zo dat er in ieder geval enorme defensiesteun is aan de Oekraïne. Dat lijkt me toch. Interbellum is gewoon een slechte vergelijking.
Ja, ik denk de Eerste Wereldoorlog is denk ik beter. Toen wilde ook iemand oorlog en toen iedereen die ging er, ja, uiteindelijk kwam die daarin terecht.
Kijk, de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog is een voorbeeld van een escalatie. Hè? Ja. Je gaat slaapwandelend, ga je in een oorlog. En dat is natuurlijk een onderwerp waar we veel over hebben gesproken in deze podcast ook. Hè? Namelijk, als dus Poetin heel erg in het nauw zou komen te zitten en hij moet winnen, dan waren wij bang voor de nucleaire escalatie. Hè? Iets wat overigens gisteren Lukashenko zelf over begon te praten, de Wit-Russen. Oorlog moet stoppen, want er dreigt anders een kernoorlog. Laten we dit onderwerp ook nog even uitdiepen, Rob. Van het is nog steeds niet gebeurd. Hè? Nou, hoe zou je dat kunnen verklaren? Er was natuurlijk de afgelopen maanden was er sprake van hele kleine, maar toch gestage Russische vooruitgang. Dus het hoefde niet. Hè? Zijn er scenario's waarbij dit wel zou kunnen gebeuren? Het zou kunnen gebeuren als dus echt Oekraïne de Krim zou naderen. Want dat zou zo'n ongelooflijke.
Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Want met die HIMARS en misschien met allerlei andere wapensystemen kun je wel dingen kapot maken in bezet gebied. Maar daarmee verhoog je bezet gebied niet. Dus je hebt militairen nodig om erin te gaan. En je hebt heel veel militairen nodig. Maar als je in het offensief gaat, ja, dan heb je gewoon misschien wel 3 keer zoveel militairen nodig als een verdediger. Ja, dus je ziet nu dat Rusland, zowel in het noorden als in het zuiden, maar ik heb ook het gevoel steeds meer, ook in het oosten, defensieve posities aan het innemen is en eigenlijk gaat afbakenen. En dat zou een opmaat kunnen zijn als het nou gaat over hoe loopt dit af. Een opmaat kunnen zijn naar een passtelling die door beide partijen geaccepteerd wordt. En die passtelling is er eigenlijk al de facto, maar nog niet helemaal. En ja, dan krijg je onderhandelingen over wapenstilstand. En vervolgens weten we niet meer wat er gaat gebeuren. Want een vredesakkoord zit er ook niet in.
Het wordt een frozen conflict.
Ja, die kans is natuurlijk vrij groot dat dat gaat gebeuren. En dan kun je gaan kijken naar de situatie in Moldavië. Waar dat feitelijk ook aan de hand is. Dan krijg je, waar Transnistrië feitelijk onder controle staat van de Russen. Maar onderdeel is en blijft van Moldavië. We zien dat bij Georgië exact hetzelfde gebeuren. Ja, dan krijg je zo'n situatie. En dat er een rondstaat Oekraïne komt, waarbij de hele Oekraïne erkend wordt, inclusief de Krim en de Donbass en welk gebied dan ook. Maar waar je feitelijk niet meer bij kan.
Jullie hebben al verschillende elementen van de vraag van Renzo besproken, maar eigenlijk nog niet de zin waar ik het meest over struikel. Dat was een betrekkelijk gering conflict dat wordt opgeblazen. Is Oekraïne zo betrekkelijk?
Nou ja, dat is echt een goed, dat is echt een goed punt. Het antwoord is in feite ja. Voor de Russen, als je naar de Russische militaire doctrine kijkt, die maakt een heel groot onderscheid tussen verschillende soorten conflicten. Dit is een lokaal conflict voor de Russen. Vandaar dat ze ook niet gaan escaleren naar een totale mobilisatie en dus alle middelen die ze hebben gaan inzetten om Oekraïne te kunnen veroveren. Dus ja, voor de Russen is het een lokaal conflict. Mogelijkerwijs krijgt het de trekken van een regionaal conflict, maar van een grote oorlog zeker niet. Voor Europa en voor Amerika geldt dat ook. Wij worden niet aangevallen. Er is geen artikel 5 garantie. En dit verklaart waarom iedere keer er heel goed wordt gekeken naar de escalatiekansen van elke stap die je neemt als je nieuwe wapens gaat leveren. Hmm. En zowel Amerika als Europa willen niet dat dat verder escaleert. Er wordt iedere keer gezegd, boeken zijn in de wijken benamen, die de wijk die wil alleen maar de-escalatie. Nee, het is het controleren van de escalatie. Je moet kijken wat de gevolgen van zo'n stap zijn. En uiteindelijk, wat je wil voorkomen, is dat je een volledige oorlog krijgt tussen Rusland en de NAVO, die niet in overeenstemming is over op wat er op het spel staat. Namelijk een land wat wordt aangevallen op een manier die gewoon niet kan, die totaal verwerpelijk is. Het internationale recht wordt met voeten getreden. Maar het is geen oorlog tussen de NAVO en Rusland. Zo simpel is dat.
Weet je wat ik zo interessant vind? Hier zie je dus een botsing tussen datgene wat zou moeten en datgene wat kan. Hè?
Ja.
Mensen als Timothy Card en Esche, die zeggen dus voortdurend, het allerslechtste uitkomst zou zijn als Rusland wegkomt met die verkrachting van het internationaal recht. Hè? Hmm. Dat zeggen ook trouwens heel veel Nederlandse diplomaten, zeggen dat. Hè? Die denken via legalistische, juridische lijnen.
Ja.
Dat is allemaal waard, allemaal prachtig. Het is ook verschrikkelijk dat dat gebeurt. Het is een precedent, kan ook in Taiwan helemaal verkeerd uitpakken. Maar ja, uiteindelijk gaat het er toch om. Dit soort dingen worden besloten door een afschuwelijke, bloedige rotoorlog op de grond. Hè?
Ja.
En wat zijn je principes nog waard als het je gewoon niet lukt om Rusland uit de Oost-Oekraïne te jagen?
En je de bereidheid niet hebt, Arend-Jan, om all the way te gaan. Om dus zelf grondtroepen in te zetten, want dat is de crux. Om ervoor te aanvaarden dat Nederlandse mannen en vrouwen worden doodgeschoten in de Oekraïne. Te aanvaarden dat er een kernwapenoorlog komt voor een land waar je geen verplichtingen toe hebt. En dat is het hele punt. Het is echt wat anders wanneer de Baltische staten worden aangevallen. Ja. En er wordt iedere keer ook geroepen van, ja, die zijn de volgende. Nee, de volgende is natuurlijk gewoon Lukashenko met zijn Belarus. Dat is het volgende slachtoffer dat volledig wordt geïncorporeerd. Althans, voor zover we het nu kunnen zien. Maar daarmee wil ik dus absoluut niet bagatelliseren van wat daar gebeurt. Maar je moet in de internationale betrekkingen altijd kijken, zijn je vitale belangen, staan die op het spel, ja of nee? De vitale belangen van Europa staan niet hier op het spel, omdat wij niet worden aangevallen. Dat is het hele punt.
Ja. Ja, om nog even die andere school een beetje te verdedigen. Je moet natuurlijk dit ook afwegen tegen het destabiliserende effect in de wereld van het feit dat Poetin hiermee wegkomt. Hè?
Ja.
Maar ja, maar als je dat doet, dan het valt mij ook, dat vind ik toch ook wel interessant hoor, dat Kazachstan en zo, die Armenië, Azerbeidzjan nemen een beetje afstand van Poetin.
Ja. Ja? Ja.
We zien ook dus dat Zweden en Finland, dat is ook niet gunstig. Met andere woorden, wat we nu incalculeren is, ja, het is allemaal vreselijk wat hij daar doet. En er zal in Wit-Rusland heeft hij alle macht om van alles nog te doen. Maar het Balticum, dat ligt nou niet zo meer voor de hand. Ja. Na al dat die klopt. Bloedige toestanden.
Ja, dat klopt.
Ja. Dus eigenlijk worden dit soort dingen worden gewoon pragmatisch, realistisch besloten.
Nou ja, kijk, er is natuurlijk één groot gevaar. Hè? En dat is ook het leuke van die vragen stellen. Je kan er gewoon in worden gezogen. Want op een gegeven ogenblik kunnen wij zodanig in een conflict komen dat onze vitale belangen wel op het spel komen te staan. Dan heb je gewoon geen keus meer. Dan moet je gewoon oorlog gaan voeren. Dat doen we nu feitelijk al, omdat we een economische oorlog aan het voeren zijn, die redelijk voorspelbaar was, maar die de politici en de dames en heren in Brussel eigenlijk, denk ik, genegeerd hebben. Van de dachten van, we slopen die oorlogsmachine van Rusland en dan houdt het wel op. Overigens, het is wel even heel belangrijk om dat te zeggen. Wij zijn altijd voor wapenleveranties en sancties geweest. Maar we hebben ook gezegd, doe het dan op een zodanige manier dat het effectief is. En het begint steeds minder effectief te worden. Dat moet wel gezegd worden.
Okay. Nog even dan terugkerend naar de vraag van Renzo. Die vraagt, zie jij enig perspectief? Als we dat dan formuleren als een uitweg uit de fuik, dan zeg jij erop, nee, dat is eigen aan een fuik.
Daar kom je niet uit. En het enige waar je op mag hopen is dat er op een gegeven ogenblik de erkenning is dat die padstelling moet worden vertaald in de staakt het vuren. Dat inderdaad de kanonnen ophouden te bulderen, om het maar wat pathetisch te zeggen. En dan moet je maar kijken hoe je de volgende fase ingaat. Maar eigenlijk alles wat je zou willen, dat kan al niet meer. De sancties zijn niet heel effectief. Die slopen wel de economie, maar zorgen er niet voor dat de oorlogsinspanning wordt verminderd. Ja, jongens, op een gegeven ogenblik loopt dit zoals het moet lopen. En dat betekent gewoon padstelling, staakt het vuur, rompstaat. En dat is het dan.
Hey, ik denk mede namens Renzo, al zal die er niet veel vrolijker van zijn geworden, voor de uitgebreide bespreking van zijn vraag.
Ja.
En tot de volgende.
Tot de volgende, jongens.
Zeker.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.